Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Claudia Hendricks.
Ja?
Claudia, leuk. Jij bent de eerste gast die voor de tweede keer in mijn podcast zit, in onze videopodcast.
Ik voel me zeer vereerd.
Dus de mensen kennen jou eigenlijk, denk ik, want iedereen kijkt natuurlijk naar onze...
Ja, uiteraard, ja.
Nee, maar dus als je Claudia ook 3 jaar geleden nog wilt bekijken, dan hadden we al een mooie podcast over jou. Over het vrouwelijk brein natuurlijk ook, want jij bent de expert in het vrouwelijk brein.
Verschil tussen mannen en vrouwenbrein.
Verschil tussen mannen en vrouwen, zo is dat. Ja. Want hoe presenteer jij jezelf?
Ja.
Zo?
Zo, als Claudia. En ik had natuurlijk een praktijk.
Ja.
En toen ik nog een praktijk had, zei ik van, ik ben transformologist.
Ja.
Gespecialiseerd in transformeren, vrouwen helpen te transformeren. En expert in het verschil tussen mannen- en vrouwenbreinen.
Ja. En ik vroeg me af, als je kijkt naar 3 jaar geleden, ben je dan heel erg ontwikkeld in het vrouwenbrein? Blijf je daarin ontwikkelen?
Ja, het heeft natuurlijk enorm mijn interesse. Dus ik volg veel colleges erover. Ik lees alles wat ik te pakken kan krijgen erover. Ik vind het gewoon heel interessant.
En ontwikkelt het zich ook?
Ja, de inzichten ontwikkelen natuurlijk ook enorm. Hè. Kijk, wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk altijd maar beperkt geldig. Mm-hmm. En je weet gewoon, dat is geldig totdat er nieuwe dingen ontdekt worden. En ja, op het gebied van vrouwengezondheid, dus inclusief ons brein, zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen geweest in de afgelopen jaren.
Ja, ja,
gelukkig.
Ja, ja. Ik vind dat zo triest, hè, dat we zo weinig weten over het vrouwenlichaam. Dus hoe meer het eigenlijk ontdekt wordt, soms ben ik triest van, jee, wisten we dat nog niet? We zijn ver gevorderd op zoveel vlakken.
Ja.
Ja.
Ja, dat vinden heel veel mensen onbegrijpelijk. Er zijn natuurlijk heel vaak testen, medicijntesten en andere testen gedaan op mannenmuizen. Mm-hmm. Hè, en die gingen ze dan castreren en dan moest het een vrouwtje zijn. En waarom ze zo lang niet op vrouwen hebben getest, is omdat wij veel ingewikkelder in elkaar zitten dan mannen, fysiek. Waardoor je, als je 10 vrouwen test, er... wel overeenkomsten zijn, maar geen gelijke uitkomst. Want we zijn allemaal onderhevig aan hormonale veranderingen.
Hmm.
Veel ingewikkelder dan bij mannen.
Maar je zegt, ze castreerden de mannenmuizen?
Ja. En dan was het een vrouwtje.
Laat de mannen maar niet voor. Wat bijzonder.
Ja.
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 Ook wel heftig eigenlijk dat het zo werkt.
Maar er wordt echt in de afgelopen 20 jaar is er heel veel onderzoek gedaan.
Ja. Ja.
Ja.
En ik heb ook al zoiets gelezen over het ontleden van lijken vroeger. Dat ze dat alleen maar op mannen eigenlijk voornamelijk deden. En op een enkele vrouw.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het beroemdste voorbeeld dat wij kennen is natuurlijk dat schilderij.
Ja,
hè?
Exact.
Dat is een man
die
op de tafel ligt.
Ja. Exact. Maar dat toch te ingewikkeld was of zo om vrouwen ook te ontleden. Nou ja. Oké, maar je ziet dat we daar al dus de achterstand hadden, dat het daar al begonnen is. Hè? Dat vrouwen eigenlijk er niet toe deden, of dat werd niet onderzocht, of de man was de norm.
Ja.
Maar je zegt, het gaat wel de goede kant op. We doen
ja, zeker.
Is het genoeg wat we doen? Of is het gewoon die achterstand die we hebben in te halen?
Nou, vooral het inzicht, hè, dat vrouwenlichamen gewoon echt anders werken. En dat is nu wel vastgesteld. En er wordt natuurlijk op dit moment heel veel aan gedaan, hè, ook vanuit de politiek.
Ja.
Voices of Women heeft natuurlijk een enorm grote rol hierin gespeeld. Om aandacht te vragen voor het verschil in vrouwenlichamen.
Wat is Voices of Women?
Voices of Women is een community die opgezet is. Nou kan ik natuurlijk niet op haar naam komen. Excuus daarvoor.
We gaan het gewoon googlen.
Ze heeft een boek geschreven dat heet Ik ben geen man. En dat gaat over haar eigen zoektocht naar lichamelijke klachten die afgedaan werden als niet serieus genomen. Maar terwijl ze zelf heel goed voelde dat er wel degelijk iets aan de hand was. En dat herkennen heel veel vrouwen. Mirjam Kaaier heet ze. En van daaruit heeft ze een community opgezet om vrouwen bij elkaar te brengen die klachten hebben die niet onderkend werden, niet serieus genomen werden. En van daaruit vrouwen elkaar helpen om sowieso dingen te herkennen. Heb jij daar ook last van? Wat is er bij jou gebeurd? Wat heb jij aan methodieken ondervonden die wel hielpen? En ja, dat is echt wel heel groot geworden. En er is ook vanuit de politiek heel veel belangstelling voor geweest. Dus ja, zij heeft baanbrekend werk verricht de afgelopen jaren.
En ik kan me ook voorstellen, als je klachten niet onderkend worden, dat het hele grote gevolgen kan hebben.
Sowieso, maar ook fysiek, maar ook mentaal, hè?
Ja, natuurlijk.
Want ja, ik word niet serieus genomen. Het zal tussen mijn oren zitten.
Ja.
Soms werd dat natuurlijk ook letterlijk gezegd.
Ja, ja.
En dat doet wat met het zelfbeeld, hè, van iemand.
Ja. Ja. En vrouwen hebben toch eerder last van een negatief zelfbeeld.
Ja.
Dus dan helpt dit allemaal niet.
Ja.
Nou, je bent ook ambassadeur. Je bent net trots ambassadeur van de KNGF Geleidehonden.
Ja, ja, absoluut.
Ja. En Katja is dat natuurlijk een soort symbool van voor jou, jouw Katja.
Ja, en nou, ja. Katja is net zo goed ambassadeur als ik natuurlijk.
Dat is waar.
Als wij op pad gaan voor KNGF, dan gaan we natuurlijk ook altijd samen.
Ja, mooi.
En wat ik doe is vooral lezingen geven over wat hulphonden precies doen, wat KNGF doet. En wat het verschil is voor mij persoonlijk. En dat doen alle ambassadeurs, hè? Je persoonlijke verhaal delen. Waarom is die hond zo belangrijk?
Mm-hmm.
Hoe was het eerst en hoe is het nu? En eigenlijk is de gemeenschappelijke deler dat je je wereld vergroot. Mm. Enorm.
Dat is mooi. Ja. Ja. Nou, ik vroeg me net af, anders kwam net voorbij trippelen of we dat gaan horen op...
Ik denk het wel, want je hoort de nageltjes en je hoort het belletje.
Dat vond ik wel mooi dat gebeurde.
Dus voor iedereen die zich afvroeg, wat is dat dan? Dat was Katja.
Ja. Ik begrijp, jouw missie is mensen in verbinding brengen met zichzelf. Klopt dat?
Ja.
En dat is door dat brein? Is dat de centrale... Of is dat brein, is dat daar een afgeleide van?
Het is een groot onderdeel daarvan.
Een groot onderdeel
Toen ik begon met mijn praktijk, wilde ik in eerste instantie mensen helpen. En ik begon ook met mannen en vrouwen begeleiden. En ik realiseerde me al heel snel dat ook daarin voor vrouwen veel meer werk lag. Niet dat mannen geen problemen hebben, maar ik ontdekte gewoon dat eigenlijk elke vrouw die ik sprak wel een issue had, wel ergens mee zat. En ook vaak dacht dat ze de enige was. En van daaruit ben ik me eigenlijk heel erg gaan richten op vrouwen helpen om in verbinding met zichzelf te komen. Want als jij in verbinding staat met jezelf en jezelf begrijpt en empathie voor jezelf hebt, dan straal je dat ook uit naar anderen toe.
Ja.
En dan maak je ook weer makkelijke verbinding met anderen. En wat ik heel vaak heb gezien is hoe mis het gaat met de communicatie tussen mannen en vrouwen, vrouwen en vrouwen, nou, alle varianten die we maar kunnen bedenken. En dat die heel vaak gebaseerd was op de communicatie met jezelf.
Dus eigenlijk, dat is heel cliché, het begint bij jezelf.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk de verbinding met jezelf.
Ja.
En die wil jij weer terug.
Ja,
er zijn maken?
Zoveel vrouwen die in overlevingsstand staan en die eigenlijk helemaal niet begrijpen wat ze nalaten.
Nalaten aan?
Zelfzorg. En ze zijn zo bezig met voor alles en iedereen zorgen, dat ze zichzelf vergeten.
Ja.
En wat ik heel vaak tegen mijn klanten zei is, jij kan 1000 keer tegen je moeder, vriendinnen, collega's, dochters zeggen, je moet trots zijn op jezelf en je mag vertrouwen hebben in jezelf. Maar als jij wat anders voordoet, is dat wat je doorgeeft.
En dat gaat dan niet resoneren?
Nee, want ze luisteren niet naar wat jij zegt, maar ze doen wat jij doet.
Ja, dus met nalaten bedoel jij niet doen? De zelfzorg, die laten ze na. Die laten ze na.
Ja.
Ik dacht, die geef je over, maar je zorgt niet goed voor jezelf. En dan kan je wel zeggen, je moet trots wezen op jezelf, maar... Het begint bij jezelf. Als je dat niet doet, dan kun je dat wel zeggen. Als je het niet voor jezelf doet. Maar dat komt ook niet over op jou.
Nee.
Als ik niet trots ben op mezelf en ik zeg tegen jou, je moet trots wezen op jezelf, dan voel je dat niet.
Nee, het resoneert niet. En zeker bij kinderen, die zien dagelijks wat jij doet.
Ja, ja.
En wij leren het snelst door gedrag te kopiëren wat ons voorgedaan wordt.
Van je ouders.
Dus je kan met allerbeste intenties dingen zeggen tegen je kinderen.
Ja.
Maar als dat niet overeenkomt met wat jij doet aan gedrag, heeft dat eigenlijk geen zin.
Nee, nee. Dus het is heel belangrijk om een voorbeeldrol te hebben, maar dat begint wel bij het zelf. Het klinkt zo makkelijk, hè? Van doe dat dan zelf, wees het voorbeeld. Want jij hebt ook weer een voorbeeld gekregen van degene die jou verzorgde. Dus je geeft het door.
Ja.
Dus hoe kun je dat dan doorbreken, hè? Zou je zeggen?
Ik denk voornamelijk door te kijken naar jezelf, waar jij vastloopt. En door te beseffen dat je kan heel veel dingen meekrijgen vanuit je jeugd, van je verzorgers, van mensen die belangrijk waren in jouw leven. Maar op een gegeven moment ben je volwassen en moet je zelf kiezen hoe jij in het leven wil staan.
Ja, en soms zijn er ook dingen die niet worden doorgegeven, die je dan later achterkomt, hè, wat er allemaal speelt in de generaties voor je.
Ja.
Dus het is ook soms best wel een uitdaging om het te doorbreken. Hè?
Tuurlijk.
Ja.
Kijk, het begint natuurlijk altijd bij, wil jij zelf iets doorbreken? Kijk, als jij er geen last van hebt, hè, je hebt geen last van dingen, dan
prima.
Laat je dat gewoon zo voortbestaan. Maar als jij vastloopt in je eigen gedragspatronen en je gaat inzien van, oh ja, dat herken ik ook van mijn moeder,
precies,
of van mijn oma, of dat gaat misschien wel generaties terug, dan heb je de keus, ga ik het zo laten of ga ik het doorbreken?
Of ga ik er iets mee doen in positieve zin, ga ik het omzetten in iets anders? Denk je dat vrouwen daar meer last van hebben dan mannen?
Nee hoor.
Nee, het is gewoon gelijk. Gelijk. Ja. Geen verschil.
Nee.
Oké. En wat je zegt, ik wil mannen en vrouwen leren elkaar beter te begrijpen en met elkaar communiceren. Je maakt geen onderscheid. Want ik denk dat er zit enerzijds wel een groot verschil tussen het vrouwen- en mannenbrein. Dat is echt, hè? Er zijn grote verschillen in.
Ja.
En dat is misschien wat je bij elkaar wil brengen.
Ja, want ik heb veel relatietherapie gegeven ook. En er zijn soms misverstanden over dat mannen en vrouwen van elkaar denken dat ze iets niet willen doen.
Hmm.
He, van, ja, maar jij wil niet voor mij iets aanpassen. En als ik duidelijk kon maken, er zijn ook biologische verschillen waardoor wij anders naar de wereld kijken. En ook culturele en allerlei redenen waarom wij anders naar elkaar, naar de wereld kijken. Als je dat kan begrijpen, dan kan je kiezen wat jij wil aanpassen. En sommige dingen kun je misschien ook niet aanpassen. Maar je kan ook begrip hebben voordat een ander het niet kan aanpassen.
Dat het anders werkt.
Ja. Of dus eigenlijk omdat diegene niet bij machten is om het te veranderen.
Hmm.
Het gaat natuurlijk heel vaak fout, dat weten we allemaal, als jij een ander wil veranderen.
Ja.
En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
Nee.
Je kan aangeven wat jij anders zou willen, maar dan is het aan die persoon, ga ik dat aanpassen of niet? Maar ik zag gewoon heel vaak het onbegrip bij elkaar. We denken natuurlijk heel vaak, ja, wij zijn al zo lang bij elkaar, dat zou je nu wel moeten weten. Maar we hebben geen kristallen bol. Gewoon echt niet. En als je dan ook niet communiceert, als jij niet zegt wat je vervelend vindt, of wat je moeilijk vindt, of wat je lastig vindt, of wat je wel graag wilt, hoe moet die ander dat dan weten?
Als je het zo zegt, is het eigenlijk heel simpel, hè? Van communiceren met elkaar en erkennen dat er verschillen zijn.
Ja.
En die hebben misschien ook, afzien van het verschil tussen mannen- en vrouwenbrein, ook gewoon in de persoon kan dat zitten.
Zeker.
Erkennen.
Ja.
Ja. Ja.
En die verschillen zijn ook leuk, hè? Want als we allemaal op elkaar zouden lijken, zou het een super saaie wereld zijn.
Nee, vind ik ook.
Dus, ja.
Ja. Nou, ik denk juist van, juich toe, geniet van die verschillen. Dat is juist super mooi. Het is hartstikke leuk dat je allebei verschillende gebruiksaanwijzingen hebt.
Zeker.
Ja, ja. En wat zijn de grootste verschillen tussen mannen- en vrouwenbrein? Kan je dat zo stellen?
Er zijn een aantal verschillen. Het vrouwenbrein is kleiner, letterlijk.
Weegt ook minder.
Weegt minder, hè? Ja. Wil niet zeggen dat wij dat minder goed kunnen gebruiken daardoor.
Integendeel. We zijn ook beter in sommige dingen.
Tuurlijk, en mannen zijn ook weer beter dan andere dingen.
Dat is helemaal niet.
Ja, dat gaat een beetje gelijk op hoor. Dus dat is natuurlijk een fysiek verschil, is de grootte ervan. Wij gebruiken meerdere dingen tegelijk in ons brein. Dat is een verschil. Mannenbrein is vaak op één proces gericht. En wij kunnen meerdere dingen tegelijkertijd. Het gevaar daarvan is dat we niks 100% doen. Overigens, want vrouwen zijn altijd heel trots van wij kunnen multitasken. Dat is waar, je kan multitasken, maar je doet niks 100%. Nee. Wees je daar wel van bewust.
Dat is ook bewezen, ze hebben testen gedaan. Hè?
Ja, ja, precies. Dus dat zijn verschillen. Er zijn echt nog wel meer verschillen, maar die kan ik nu even niet zo oplepelen, Sandra, want ik ben al een tijdje niet aan het werk.
Nee, maar ik weet dat ze ook testen hebben gedaan, mannen en vrouwen, verschillende dingen tegelijk lieten doen. En dat je soms denkt van, oh, ik ben heel efficiënt bezig en ik kan dingen tegelijk doen. Maar als je dat afzonderlijk zou doen, dat je dan, je laat toch steken vallen.
Ja.
Het is gewoon onderzocht, wetenschappelijk onderzocht.
Ja.
Ja. Jij zegt, luister naar je eigen stem, of dat vind je heel belangrijk, hè? Het klinkt ook zo.
Naar je eigen intuïtie, bedoel
met
ik
met stem bedoel je intuïtie, ja. Dus je eigen stem is je eigen intuïtie.
Ja.
Wat je eigenlijk tegen jezelf zegt, misschien bewust ook, of onbewust.
Ook, maar ook dat onmiddellijke weten, wat iedereen kent, hè, mannen en vrouwen, dat onmiddellijke weten wat je dan wegduwt.
Ja.
Leer om daarnaar te luisteren. En het belangrijkste gesprek wat je ooit met iemand voert, is met jezelf. En dus wat jij tegen jezelf zegt, is heel belangrijk. En dat wordt heel vaak onderschat. Maar ons brein is erop gericht om datgene wat wij tegen onszelf zeggen, om daar bewijs voor te zoeken. En dat lukt. Mm. Dus als jij ervan overtuigd bent, niemand vindt mij leuk, en jij loopt op straat en jij komt iemand tegen en je zegt je gedag en diegene reageert niet, vertaal jij dat onmiddellijk als zie je wel, dat is bewijs, want die vindt mij ook al niet leuk. En we vergeten volkomen dat die andere misschien je niet hebt gehoord, met iets heel anders bezig is, heel veel aan zijn of haar hoofd kan hebben, ondertussen misschien aan het bellen is, wat je niet meteen merkt. Kunnen honderden redenen zijn waarom iemand niet reageert op jou.
Maar is dat luisteren naar je eigen intuïtie, is dat dan meer het gevoel en dan van zoeken naar bewijs dat niet zo is, is dat in je hoofd? Is dat het?
Ja, dat is een automatisch proces. Hè? Dus dat luisteren of bewijs zoeken, dat gaat meer over wat je tegen jezelf zegt.
Hmm.
En we proberen natuurlijk heel vaak onszelf ook van dingen te overtuigen. Of we herhalen heel veel dingen. Of, en we kennen dat allemaal wel, hè, dat je in bed ligt, dat je denkt, ja, ik had dat eigenlijk moeten zeggen. En waarom heb ik die schoenen eigenlijk niet gekocht? En morgen moet ik ook nog dat en dat doen. En dat gaat de hele tijd door.
Daar zijn vrouwen heel goed in.
Daar zijn vrouwen heel goed in. Maar kunnen mannen ook overigens, hoor. Maar die intuïtie van ons, kijk, we weten allemaal, je kan een stemmetje hebben, je loopt ergens, je denkt, dat straatje moet ik niet in. Daar luisteren we over het algemeen wel naar. Maar we kennen ook allemaal dat stemmetje, ik ontmoet iemand, die persoon is niet goed voor mij. Nou, zal wel meevallen. Want je wil het zo graag, hè? Omdat je een klik hebt met iemand, of omdat je verliefd wordt. En dan kunnen we heel erg die stem negeren.
Want dat wilde ik zeggen, want ik denk dat we daar heel erg goed in getraind zijn. Hè?
Ja.
En dat het daarom misschien lastig is voor mensen om te luisteren naar die intuïtie. Ja. De echte ware stem. Ja. Die je waarschuwt.
Ja.
Ja.
Het is een proces, hè. Als je realiseert dat je dat doet. Hè? We kennen allemaal wel dat je een verkeerd vriendje hebt gehad.
Mm-hmm.
Hè? Of een verkeerde relatie, of weet ik wat. Of een werkgever waar je niet helemaal op je plek was.
Nee.
En als ik dan aan vooral vrouwen vraag van, wanneer wist je dat al? Dan weten ze dat eigenlijk al vrij snel. In het begin.
Hm.
Hè? Dus je krijgt wel een waarschuwing en we negeren hem.
En soms hebben we dat nodig, hè, om dan toch dat bewijs te krijgen van wat wel of niet past bij ons, die baan of die partner.
Het is een leercurve,
Het is een leercurve, ja. En weet je, anders denk ik ook, anders zou het ook wel saai worden als je gelijk voor de goede partner ging. Alhoewel, dat kan natuurlijk een heel leuk leven opleveren. Of gelijk voor die goede baan. Dan wordt het allemaal zonder uitdaging. Maar ik vind het wel een interessant proces dat we dan niet luisteren daarnaar. Ja.
Ja.
Want je raakt natuurlijk wel in het extreme geval disconnected van je lichaam, van wat je lichaam aangeeft. Hè?
Zeker.
Dus
en ook daar zijn wij heel goed in, en niet luisteren naar de signalen van ons lichaam.
Ja. Ja.
Bijna iedereen die een burn-out heeft gehad, kan eigenlijk zeggen, ja, ik wist het toen eigenlijk ook al dat ik te veel van mezelf vroeg, dat ik te veel deed, dat ik te lang doorging. Dus ja, we zijn daar heel goed in. En zeker vrouwen, hè? Niet zeuren, maar doorgaan. Of zoals ze in West-Friesland zeggen, niet lullen, maar poetsen.
In West-Friesland? Dat zeggen ze toch in Rotterdam?
Ook.
Oké.
Okay. Misschien heel Nederlands wel zelfs.
Ja. Dus niet luisteren naar de signalen van je lichaam, daar hadden we het over.
Ja.
Okay.
En ja, ik zeg wel eens, als je niet luistert naar de signalen van je lichaam, moet je uiteindelijk luisteren naar de signalen van je ziekte.
Ja, dus dat wordt ingehaald. Het lichaam gaat het aangeven. Maar waarom is het dan dat we daar niet naar luisteren? Wat is dat dan?
Ja, het is voor een groot deel natuurlijk conditionering. Hè, wat ons aangeleerd wordt. Niet zeuren, gewoon doorgaan. Het zit denk ik ook een beetje in de Nederlandse mentaliteit.
Ja.
Het is ook wat je voorgeleefd krijgt.
Dus weer dat voorbeeld.
Ja, ik weet niet hoeveel vrouwen jij kent die hebben geleerd om zacht te zijn voor zichzelf. Ik ken er niet zoveel.
Nee, dat is waar. Het heeft ook weer te maken met eerst terug naar jezelf, houden van jezelf. Ja. En je zegt, bij jou is het een tweede natuur geworden om bij een negatieve gedachte iets positiefs te zetten. Want ik vind jou super positief mens. En dat toen ik dat las, dacht ik, ja, dat herken ik wel.
Ja, dat is een heel proces geweest. Hè? Dat is niet, dat doe je niet van de een op de andere dag of na een week of na een maand. Dat heeft echt wel, ik denk wel 2-3 jaar geduurd.
Mm-hmm.
Maar ik realiseerde me op een gegeven moment, ik had een zware depressie gehad. Ik was begin 20. En toen ik daaruit kwam, toen dacht ik, ja, is dit hoe ik mijn leven wil leven? Nee, dat wil ik niet. En ik was echt wel negatief minded Ja. Toen. Dus een regenbui was verschrikkelijk, om het zo maar te zeggen. Alles was moeilijk en zwaar. En ik dacht, maar zo wil ik eigenlijk helemaal niet in het leven staan. En ik ben nu volwassen, dus ik moet zelf bepalen hoe ik mijn leven wil leiden. Mm-hmm. En ik wil dat eigenlijk liever positief. En ik weet niet of ik het toen zo duidelijk kon verwoorden als dat ik dat nu doe. Maar dat besef was er wel degelijk. Dus ik ben gewoon begonnen met, het regent en ik heb een dak boven mijn hoofd.
Ja.
En vandaag is een vervelende dag en ik heb een hartstikke leuke kat. En gewoon om dat iedere keer ernaast te zetten. En later in mijn praktijk noemde ik dat het en-en-principe. Mm. Dus in plaats van of-of, waar heel veel mensen in zitten, heb ik een en-en-principe, want het is allebei waar. Mm. Het is niet zo dat alles in je leven leuk is. We kennen ook alleen maar leuk omdat we niet leuk kennen. En maar als je dat echt kan onderkennen, ja, het is een moeilijke dag of een moeilijke periode in mijn leven. Ik kom net uit een scheiding. Dat is echt niet makkelijk. En het geeft me vrijheid. Ja. En ik heb voor mezelf gekozen. En ik heb iemand heel veel verdriet gedaan. En ik mag ook mezelf zijn en voor mezelf kiezen. Weet je? En ja, ik heb heel veel van jou gehouden. Ik hou nog steeds van je, maar op een andere manier. Het is en-en. Wij leven in een en-en-wereld.
Dus je relativeert. Het is ook heel realistisch. Want het is niet allemaal roosgeur en maneschijn.
En wodka lijm.
En wat?
Wodka lijm. Dat was een goede serie vroeger.
Ja,
roosgeur en wodka lijm.
maar het is wel mooi. Het is en-en en niet of-of.
Nee, want wat ik heel vaak zag bij mensen, die gingen dan omdenken.
Mm-hmm.
Maar dat was dan, het is niet leuk. Ja, het is wel leuk.
Mm.
Maar dat werkt natuurlijk niet.
Dus minder realistisch.
Dat werkt misschien maar eventjes.
Ja.
Want dat nare is er ook nog steeds.
Ja. Ja. En dat is ook het accepteren van dat nare.
Ja.
En of dat klinkt zo, ook, dat je moet kiezen.
Ja. Heel zwart-wit.
Beperkend, ja. Zwart-wit. Ja. En. Oké. Okay. En wat je eigenlijk zegt, het is een tweede natuur geworden om bij een negatieve gedachte iets positiefs te zetten. Dus ook eigenlijk wat jij zegt, ik zeg het ook altijd, van, weet je, ik train mijzelf.
Ja.
Van, ja, jij kan dat, ja, maar dat, ik moet mezelf ook in blijven trainen. Het is niet van de een op de andere dag dat je bepaalde dingen kan, dus jezelf trainen.
Precies, en we konden ook niet allemaal gelijk lopen, toch?
Nee, volgens mijn moeder niet, nee. Je hebt het over, ik weet alles vanuit balans voelen, door frustratie het gevoel hebben aan alle verwachtingen te moeten voldoen. Want ik zie dat aan vrouwen die op mijn pad komen en daarin falen, dat vrouwen vaak vinden dat ze gefaald hebben.
Ja, enorm.
En dan zeg ik, leg me nou uit, wat is falen?
Ja.
Om zo een beetje te triggeren natuurlijk, maar hoezo falen? Maar het heeft met verwachtingen van anderen te maken, denk ik. Klopt dat?
En van zichzelf.
En van jezelf.
Het is natuurlijk eigenlijk allemaal gebaseerd op, ik denk dat ik daaraan moet voldoen. En dat checken we niet zo vaak. Echt zo is.
Maar denk je dat het ook niet door de buitenwereld soms verteld wordt wat verwachtingen zijn? Dat die verwachtingen hoog worden gesteld door anderen?
Ook. Maar mijn ervaring met, in ieder geval met de klanten die ik heb begeleid, is toch wel dat ze het vaak zichzelf opleggen. En als ik zei dan ook altijd van, ga het eens checken.
Mm-hmm.
Vraag eens aan je partner of die dat echt van jou verwacht, of hij of zij. En dan bleek dat eigenlijk niet zo te zijn.
Nee.
De lat hoogleggen doen wij zelf. En natuurlijk kan het zijn dat jij in een werkpositie zit waarin je targets moet halen en waarin de lat echt wel hoog ligt, tuurlijk. Maar dat is meestal ook inherent aan de functie die je hebt. En je kan altijd over in gesprek gaan. Maar het falen zit echt vaak in ons hoofd.
Ja.
En inderdaad, wanneer faal je?
Nou ja, wat is falen? Volgens mij is falen, ja, ik weet niet, ik vind dat wel interessant om te vragen wat mensen daarmee bedoelen. Want stel dat je targets niet gehaald hebt, heb je dan gefaald? Dat geloof ik niet.
Ik ook niet. En ik denk ook dat we leren doordat dingen fout gaan ook,
dat,
hè?
Dat.
Als alles goed gaat, dan leer je weinig.
Ja. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt van het is de verwachting die je zelf oplegt. Dus het heeft toch weer met jezelf te maken.
Ja.
Nou, ik vind het wel interessant dat veel vrouwen dat noemen.
Ja, heel veel. Ja. En daar komt denk ik ook vaak bij dat ze zich niet genoeg uitspreken. Dan kom je weer op die communicatie natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar niet uitspreken. Ik heb ook heel vaak in mijn praktijk gehoord van ja, ik regel altijd alles en ik doe altijd alles. En dan vraag ik eigenlijk om hulp en er gebeurt er nog niks. En dan vroeg ik altijd, en hoe heb je om hulp gevraagd? Want heb je echt om hulp gevraagd of heb je een losse opmerking gemaakt van ik moet ook altijd alles alleen doen of het zou fijn zijn als je ook eens een keer een handje hielp. Weet je, het maakt natuurlijk heel veel uit hoe duidelijk ben jij. En patronen ontstaan heel snel en makkelijk. En als jij altijd alles naar je toe getrokken hebt op een bepaald vlak en je hebt dat altijd gedaan en jij zegt ineens, ik doe het niet meer, ik ben er helemaal klaar mee, ik doe het niet meer. Dan denkt die ander, hoezo? Jij hebt dat toch altijd gedaan? Hoezo ga je dat dan nu niet meer doen? Want die hebben een heel stuk gemist wat in jouw hoofd omging. Dat jij je eraan irriteerde, dat je het niet meer kon opbrengen, dat het je veel te veel energie kostte of wat dan ook. Wat je niet geuit hebt. Dus hoe moet die ander dat dan weten?
Heel dat stuk missen ze. Dan zijn ze het in meegenomen.
Nee. Ja. En dat is in relaties zo, dat is op werkgebied zo, dat is in vriendschappen zo.
Ja. Nou ja, ik herken dat wel van hoe vaak ik zeg van, nou weet je, als je nou erover gaat praten, in gesprek gaat, of heb je het wel eens gevraagd, heb je het wel eens gezegd?
Ja.
Het is heel simpel, maar heel vaak is dat inderdaad niet zo. Dus we hebben al die aannames in ons hoofd.
Zeker.
Dus toch weer bij onszelf.
Ja, mijn oma vroeger als zo'n tegeltje aan de wand van verandering begint bij jezelf. Verander de wereld begint bij jezelf.
Het zoiets. Is wel zo, hè?
Ja.
Ja.
Zo werkt het dus echt.
Ik zag ook in een artikel, en dat is uit 2021 in Fame, dat je constateert dat er minder vrouwen dan mannen aan de top zijn. En toen vroeg ik me af in hoeverre dat we daar echt in verbeterd zijn.
Nou, nog lang niet goed genoeg.
Misschien wel verbeterd, maar nog steeds.
Ja, af en toe komt natuurlijk wel weer iets naar buiten. Een of andere rapportage waaruit dan blijkt dat wij vrouwen zeg maar nog lang niet genoeg in topfuncties zitten. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat veel vrouwen een gezin willen of hebben.
Ja.
En dan toch keuzes moeten maken. Want wil jij een topfunctie, dan zal je toch ook topuren moeten draaien.
Ja.
Dat kan niet altijd part-time.
Nee.
En het heeft ook te maken met niet genoeg voor jezelf opkomen, ook niet durven vragen wat je eigenlijk wil. Het is natuurlijk nog steeds zo, volgens mij is dat nog niet eens zo heel lang geleden naar buiten gekomen, dat mannen nog steeds meer verdienen dan vrouwen in dezelfde functies. Ja, dan kan je zeggen, ja, dat is vervelend, want dat is zo. Maar waar zijn wij dan? Wanneer gaan wij dan opeisen dat wij gelijke uitbetalingen krijgen?
Nou, dat laatst kwam weer die dag waarop wij dan minder gaan verdienen dan een man. Weet je wel, ergens in september of zo, oktober, november. Er komen er zoveel dagen tekort, want mannen verdienen meer. En zij kan zeggen, vrouwen, van, nou, mannen zouden dat nooit laten gebeuren. Weet je wel? Die zorgen gewoon, dus waar steken wij ons vinger op? Maar als ik dat dan zeg, dat er minder vrouwen dan mannen aan de top zijn, dan wordt ook al gezegd, ja, maar willen vrouwen dat wel? En ze willen voor de kinderen zorgen. En denk, ja, maar
ja, lang niet elke vrouw, hè?
Nee, precies.
Of je nou wel of geen kinderen hebt.
Ja. Maar ik denk dat het deels dat er wel een waarheid in zit, dat we meer onze vinger mogen opsteken en meer onze plek mogen claimen.
Ja, dus ook een verschil tussen mannen en vrouwen is dat gebeurt al op vrij jonge leeftijd. Dat jongetjes zichzelf overschatten en meisjes zichzelf onderschatten. Dat gebeurt echt al best wel snel, op de lagere school gebeurt dat al. En dat vertaalt zich natuurlijk door in ons werkende leven.
En hoe komt het dan dat die kleine meisjes en jongens het al hebben?
Ja, ik weet eigenlijk, ja, dat moet ik even opzoeken voor je dan. Kom erop terug bij je. Er is wel een reden voor, maar het is.
Zit het dan in de opvoeding, in onze cultuur? Worden we zo opgevoed? Krijgen we dat mee?
Ja, nou, ik ga het opzoeken voor je. Want ja, ik wil geen dingen zeggen die niet kloppen.
Nee, ik snap het.
Maar ik laat het je weten.
Ik heb ook niet alles wetenschappelijk gestaafd, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Hoe het dan zit.
Ja, snap ik. Maar we zijn geneigd om onszelf wat kleiner te maken. Ja. Het zal misschien ook wel gewoon, bedenk ik me nu, te maken hebben met hormonen. Dat zie je ook met puberjongens. Overschatten zichzelf natuurlijk ook enorm.
Ja.
Die kunnen in hun gedachten veel beter auto rijden en veroorzaken veel meer ongelukken dan meiden op die leeftijd.
Ja. Ja.
Dus het zal daar misschien ook wat mee. Maar ik ga het opzoeken.
Dat is goed. Ik zat ook te denken aan unconscious bias. Hè? Dat we soms ook onbewust bepaalde dingen denken. Ik heb natuurlijk jouw mooie boekje neergezet. Jij, kracht van quotes voor vrouwen. Ik had er één uitgehaald. Ik vind ze allemaal mooi. Ik vind quotes geweldig. Ik vond deze wel heel mooi. Omdat met vrouwen is het vaak zo dat, ik denk, een van de eerste dingen is niet van jezelf houden. Waar vrouwen vaak, dat kunnen ze meer doen. En deze quote van jou is: praat tegen jezelf zoals je tegen iemand zou praten waar je veel van houdt.
Ja.
En van zo streng als we soms voor onszelf zijn, ik doe het even in algemeen zin, daar hebben in ieder geval veel vrouwen last van, zou je ook zo tegen je beste vriendin praten als wat je tegen jezelf zegt?
Precies, nooit.
Of zo kritisch als je tegen jezelf bent.
Nee, want we zijn voor anderen veel zachter.
Ja.
Weet je, en je gaat tegen een kind van 4 ook niet zeggen van, doe eens even normaal, stel je niet aan. Of dan zijn we wel heel lief voor. En ja, dat, het is een gek fenomeen waarom wij dat doen.
Ja.
Maar super kritisch, super streng op onszelf, dat verpest een hoop.
En waar we het net over hadden, van het voorbeeld wat je geeft aan anderen, of de energie die je uitstraalt, doe je ook daarmee, hè?
Ja. Ja, en heel veel mensen vinden dat natuurlijk een beetje zweverig of overdreven. Dat zelfliefde en zelfzorg, gadverdarrie, houd toch op, weet je wel. Sommige mensen krijgen er jeuk van, van zo'n begrip. Terwijl ik denk, ja, het is gewoon de basis, weet je. Er is geen baby die ter wereld komt die zichzelf niet goed genoeg vindt. Echt niet. Dat is allemaal aangeleerd. Er is geen baby die ter wereld komt die zichzelf te dik vindt of dom vindt of, weet je... En ik ben ervan overtuigd dat alles wat je aanleert ook weer kan afleren.
Ja. Ja,
dus leer af om zo kritisch tegen jezelf te zijn.
Of wees je in ieder geval eerst bewust daarvan.
Ja.
Wat je eigenlijk zegt en wat je uitstraalt op, op een ander ook.
Ja.
Wat je doorgeeft, hè?
Ja.
Ja.
En realiseer je dat iets alleen zeggen niet voldoende is. Je moet het ook doen.
Het is actie, hè?
Ja.
Ja. Action speak louder than words. Hey, waar komt eigenlijk die interesse voor het brein vandaan?
Ja, dat had ik als klein kind eigenlijk al.
Ja?
Ja, ik ben altijd gefascineerd geweest door gedrag van mensen.
Uh-huh.
Weet je, hoe kan het dat je in hetzelfde gezin opgroeit en toch anders tegen dingen aankijkt of heel anders bent? He, dat vond ik eigenlijk altijd al heel interessant. Waarom zijn de buren heel anders dan mijn ouders? Waarom eten wij altijd rijst en eten zij aardappelen?
Uh-huh.
Een van de dingen die mij als kind enorm fascineerde, maar ook frustreerde, was als ik dan bij een Nederlands vriendinnetje ging spelen, dat ik dan om 5:30, 5:30 naar huis moest, want dan gingen ze eten. En dan dacht ik altijd...
Jullie niet?
En bij ons zeggen ze dan, blijf je ook eten? En dus altijd genoeg ook. Mm-hmm. Maar daar lagen dan ook echt 4 gehaktballen in de pan. Dat vond ik ook heel interessant. En langzamerhand realiseer ik me, je hebt niet alleen gedrag, maar je hebt ook denken. En denken komt uit je brein vandaan. En ja, hoe werkt dat eigenlijk? Hè? Je brein is een soort computer die ons aanstuurt. Ja, langzamerhand word ik dat steeds interessanter te vinden.
En hoe oud was je toen?
Ja, ik denk dat het gedrag me altijd al gefascineerd heeft. En dat echt die interesse voor het brein, dat kwam... Ik denk dat ik begin 20 was. Ik denk naar mijn depressie.
Hmm.
Dat ik toen in cognitieve therapie ook al veel leerde.
Hmm. Dus eigenlijk in je eigen heling, dat je interesse kreeg daarvoor.
Ja.
Dat je zag misschien wat... Het effect was dat je ging nadenken, wat doet mijn brein eigenlijk? Wat gebeurt er mij?
Ja.
Kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Ja. En je zegt de rijst en de gehaktballen. Want je bent Indisch.
Ja.
Je moeder was Indisch.
Ja.
Ja.
Mijn moeder was Indisch en mijn vader is Nederlander.
Ja. Dus dat maakt misschien ook dat je anders kijkt. Dat je ziet dat je van verschillende culturen het product bent.
Ja. Zeker.
Dat je gaat kijken, hey, er zit verschil in gedrag, dus ook in het brein misschien.
Ja, ook. En gewoon verschil in hoe je naar de wereld kijkt.
Mm-hmm.
Voor mij was eigenlijk van jongs af aan al heel normaal om te kijken naar wat doe ik, wat zeg ik en wat is daar het gevolg van. Zo ben ik ook echt wel opgevoed, ook heel erg Aziatisch en veel meditatie en zo. En ja, dat zag ik niet bij mijn Nederlandse vriendinnetjes.
Want wat is Aziatisch dan? Kijken naar jezelf?
Nou, besef wel wat jij nu zegt. Wat dat voor effect heeft op je broertje, je moeder, je oma, dat. De gemeenschapszin is natuurlijk veel groter.
Ja.
Nou, is dat natuurlijk wel heel generaliserend wat ik nu zeg. Maar over het algemeen, een van mijn tantes die werd dement. En dat was heel normaal dat haar kinderen voor haar gingen zorgen.
Ja.
En die stop je niet in een bejaardenhuis.
Nee.
Ja, dat is natuurlijk in Nederlandse gezinnen wel anders. Toen mijn moeder ziek werd, was het ook heel normaal en heel vanzelfsprekend dat zij bij ons in huis kwam wonen. En dat is een van de grootste cadeaus in mijn leven geweest, dat mijn moeder een aantal maanden bij ons in huis heeft gewoond.
Ja?
Ja.
Wat heeft dat je gebracht dan?
Dat wij heel veel gepraat hebben en dat ik echt uiteindelijk kon zeggen, dat heb ik op haar uitvaart ook gezegd, tussen ons is niks ongezegd gebleven.
Dat is mooi.
En dat is heel lang wel zo geweest.
Ja.
En ik denk dat er geen groter cadeau bestaat dan dat.
Dat je het af kunt ronden.
Ja.
Dat je het afgerond hebt.
Ja.
Ja.
En dat je niet denkt, oh, had ik dat nog maar gezegd? Of hadden we dat nog maar besproken? Nee, dat hebben wij allemaal gedaan.
En dat geeft rust? Of?
Ja, dat geeft rust. En ook meer inzicht over wie ik ben, waar ik vandaan kom. Waarom mijn moeder zo is geweest zoals zij was. De dingen die zij heeft meegemaakt in haar leven. De patronen die mijn moeder had, die mijn oma ook had. Van mijn moeder zei, die had mijn oma ook al. Heel interessant.
Want daar hadden we het net over. Het is wel interessant dat je zegt van de dingen die je onbewust of bewust meekrijgt van uit vorige generaties. Dat is wel supermooi. Ik kan me voorstellen dat het een cadeau is dat je dit besproken hebt en dat je beter begrijpt waar jij vandaan komt en waar je misschien staat en wat er met jou gebeurt. En dan kun je het ook heel goed doorbreken. Of beter misschien. Of makkelijker. Nou, makkelijk is misschien geen goed woord.
Het begint natuurlijk bij bewustwording, altijd.
Ja.
En dan een besluit nemen. En dan doen.
Dan doen, ja.
En zeker voor vrouwen is de belofte die ze aan zichzelf doen, is de makkelijkste om te verbreken.
En wat bedoel je met belofte? De belofte die je aan jezelf doet?
Nou, stel dat jij je wilt afvallen. Hè? Ja. Ik neem maar een voorbeeld wat heel veel vrouwen aanspreekt.
Uh-huh.
Hè, ik ga volgende week ga ik beginnen en dan ga ik 10 kilo afvallen. Die belofte wordt heel vaak heel makkelijk verbroken. Maar als jij een belofte doet aan iemand anders, zullen we ons uiterste best doen om die waar te maken.
Mm-hmm. En hoe staat het in verband met de generaties en waar we het net over hadden?
Ja, qua generaties denk ik dat het vroeger ook echt wel was, hè, je daad bij het woord voegen. En als je iets belooft, moet je het ook echt doen.
Mm.
En dat de nadruk ook daar ook wel op ligt dat je dat voor anderen doet en niet zozeer voor jezelf.
Ah, zo, ja.
Dat denk ik, hè.
Uh-huh.
Ja. Als ik kijk naar mijn eigen jeugd, hè, dat ik ook heel vaak bij mijn moeder ook zag dat ze zichzelf een belofte deed die ze ook weer heel makkelijk liet varen.
Ja.
Ook gewoon al een kleine ding hoor, van zou ook wel graag een nieuwe fiets willen. Maar ja, dan had iemand van de kinderen had dan weer wat anders nodig. Nou, dan was dat belangrijker.
Ja.
Die fiets kwam dan wel later een keer.
Ja.
Nou, die kwam geloof ik 25 jaar later.
Zo, ja. Dat heeft ook effect ook op je gezin, op de kinderen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Maar je hebt het allemaal kunnen bespreken.
Ja.
Een mooie afgerond.
Ja.
Hm. Ja. En dit is ook wat jij meegeeft, indirect aan nou, je weet, hè, ik denk dat je best wel eens dat je een mooi gesprek hebt met mensen.
Ja, nog steeds.
Ja, daarom.
Ja.
Ik bedoel, dat kan je niet laten. Dat zit in Claudia.
Dat zit in me, ja.
Ja. Dus dit is ook wat je dan mee te geven. Dus jouw verhaal.
Ja.
Ja, dat is mooi. Ja. Ik heb je trouwens nooit als Indisch gezien, weet je wel.
Echt niet?
Nee, dat is grappig.
Dat ben ik wel, hoor.
Ja, maar weet
kijk
je wat,
me dat behang.
Weet je wat grappig is? Ik heb nu al een paar keer tegen vrouwen gezegd dat ik niet zie wie de vorm zit in die zin van ik zie niet de hoofddoek of ik zie niet de bruine huisgeur of ziet, daar heeft het denk ik mee te maken.
Ja,
ik kijk naar andere dingen.
Ja.
Dat is heel apart. Dus ik heb wel eens, ik heb dit ook al een paar keer gezegd, ik heb een NLP-training ooit gevolgd. En ging het over, heb jij een voorkeur voor overeenkomsten of voor verschillen? En blijkbaar heb ik dat voor overeenkomsten, maar ik heb dat nooit gerealiseerd of zo.
Ik vind het alleen maar een mooie eigenschap.
Ja?
Zouden meer mensen moeten hebben?
Ja, misschien wel.
Dan zou de wereld een stuk gezelliger zijn in ieder geval.
Nou ja, weet je, het heeft allebei zijn voordelen om te kijken naar verschillen. Dat is ook soms super handig. Ik ervaringen veranderen de hersenen, emoties zijn geconstrueerd, allemaal dingen die ik heb opgehaald uit mijn studie over Claudia. Deze vond ik dus heel mooi. Herinneringen zijn onvolmaakt. Ik zei tegen jou voordat we het gesprek ingingen, ik ga nog iets tegen jou vertellen. Herinneringen zijn onvolmaakt. Het heeft te maken met neuroplasticiteit van de van de hersenen. Die kunnen blijkbaar
het vermogen om te leren en te ontwikkelen.
Wat ik had. Ik moest denken toen ik dit las, herinneringen zijn onvolmaakt. Ik heb zo'n bord op mijn bureau staan waar ik allemaal dingen op plak. Ook foto's van mezelf. Eén foto is van de kleuterschool. En er zat een foto op van de kleine Sandra. En ik dacht altijd, ze is heel verlegen. En dat is veranderd in de loop van de tijd dat ik naar die foto kijk elke dag. Ik dacht, nee, ze is een heel zelfverzekerd meisje. Zo van, kom maar op. Heeft dat er ook mee te maken met die neuroplasticiteit? Dat je ook herinneringen, die kan je in negatieve zin kan je ombuigen, maar ook in positieve zin. Het onzekere meisje werd opeens een zelfverzekerd meisje.
Nou, dat is misschien ook wie jij nu bent. Hè? Het is jouw eigen ontwikkeling geweest.
Ja.
En neuroplasticiteit wijst erop dat wij nieuwe dingen kunnen leren en ons kunnen aanpassen. Maar wat gebeurt er met herinneringen? Die vervagen met de tijd. Mm-hmm. En wij vullen automatisch dingen op.
Ja.
Dat is wat wij gewoon doen van nature. En wij hebben natuurlijk de neiging om herinneringen wat mooier te maken. Ja. Dat soms ook om ze erger te maken.
Mm-hmm.
Maar we weten niet meer precies hoe en wat. Weet je, ik vind altijd die detectives heel interessant. Daar kijk ik graag naar. En dan denk ik altijd, als iemand nu aan mij zou vragen, wat deed jij op 11 november 2001? Ik zou het echt niet weten. Mm-hmm. Maar in die series weten ze dat allemaal nog. Dan denk ik, dat bestaat helemaal niet, joh. Ja, of het moet iets heel groot zijn. Een voorbeeld is natuurlijk van, weet je nog waar je was toen de Twin Towers instortten?
Ja, ja.
Dat weten we wel over het algemeen. Iets heel heftigs. Maar wie heb jij 2 jaar geleden of 2 maanden geleden gesproken en wat zei je toen? Nou, ik zou het niet kunnen navertellen.
Nee. Maar je zegt, we vullen dat op.
Ja, we vullen het een beetje op. We hebben een soort databank in ons, mm-hmm. In ons lange termijn geheugen. En sommige dingen kunnen we heel makkelijk naar boven halen, sommige wat minder. Maar als we ze naar boven halen, ja, ze worden gekleurd in de loop der jaren.
Maar daar kun je dus in positieve zin kun je wat mee, want NLP werkt daarmee. Die werkt zelfs ook met foto's van, maak die negatieve herinnering, maak die zonnekleur, zwart-wit,
ja.
Maak hem kleiner en leg er een hele positieve gekleurde foto overheen. Zo heb ik het begrepen en ervaren. Dus je kunt, wat dat betreft, kun je je leven vrolijk opkleuren eigenlijk.
Ja.
Door een vrolijke lens opzetten. Ja. Gekleurde lens. Dat is eigenlijk bijzonder, vind ik dat. Dat we dat kunnen.
Ja, we hebben natuurlijk heel veel verbeeldingskracht.
Ja.
Dus in mijn therapie gebruik ik heel veel visualisatie, omdat vrouwen dat van nature heel goed kunnen. En daar over het algemeen niet heel veel moeite voor hoeven te doen. En als ik tegen jou zeg van, nou, wat zou je doen als je 10.000 euro zou winnen?
Mm-hmm.
Dan komt er meestal gelijk iets op.
Mm-hmm.
En als jij dan bijvoorbeeld dan zegt van, nou, dan ga ik op vakantie naar een tropisch eiland, dan lig je er al.
Dat is ook een heel mooi pak voor me.
Ja, maar we zien het eigenlijk al voor ons.
Ja.
En dat is verbeeldingskracht. En dat zetten we heel vaak in, zonder mm-hmm. dat we ons daarvan bewust zijn. En dat is ook wat je doet, wat jij net zegt, van plak er een andere foto op, maak het een andere kleur. Je gebruikt je verbeeldingskracht.
Maar zijn wij dan vrouwen daar ook goed in om dat negatief te maken, dat zwarter te maken?
Zeker.
Want we overdenken.
Want dat gaat voornamelijk over onszelf, wat wij vinden van wat wij hebben gezegd, gedaan, gelaten.
Ja.
Dat kunnen wij veel donkerder maken dan het daadwerkelijk is.
Mm. En ook overdenken misschien.
Ja, dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen doen. Ja. Zowel mannen als vrouwen doen dat hoor. Vrouwen praten er meer over, denk ik. En wij zijn erg geneigd om dingen te herhalen.
Hm.
En dat bevordert overdenken.
En wat is het dan dat wij dat willen herhalen?
Ja, kijk, vrouwen zijn iets meer op verbinding gericht. En wij maken verbinding door te praten en door ervaringen te delen. En dan herhaal je vaak dingen. Uh-huh. In ons hoofd herhalen we vaak dingen en onbewust geef je daarmee een seintje aan je brein. Dit is superbelangrijk, dit moet ik blijven onthouden. Waardoor het ook steeds weer omhoog komt.
Ja. Is het eigenlijk een soort loop?
Ja, die creëren we zelf, maar dat wordt ons nooit uitgelegd. Dus zijn we ons daar niet van bewust.
Want je kunt je hersen ook voelen, hè? Je kunt... Oké. Wat heb je met powervrouwen? Er zit er echt een suggestie in, hè?
Wat heb ik met powervrouwen? Ja, eigenlijk niet zoveel.
Je komt er wel voor praten, hè?
Ik heb het in het begin van mijn praktijk vaak gebruikt.
Ja.
Ik gaf ook een training, die heette Powervrouw met Lef.
Ja.
En langzamerhand, hè, je ontwikkelt je natuurlijk in de loop der jaren, ben ik eigenlijk daarin zelf van gedachten veranderd. Dat ik vind dat elke vrouw power in zich heeft. Mm-hmm. Dus die toevoeging is niet nodig.
Dus eerst had je Powervrouw met Lef, omdat je vrouwen dat wilde meegeven, maar...
Nou, omdat ik toen... Zoiets had van, die training ging over voor jezelf opkomen. Daar is lef voor nodig.
Hmm.
En als je dan voor jezelf opkomt, dan sta je meer in je power. Maar wij beschikken allemaal al over die kracht.
Ja.
Of we hem nou inzetten of niet.
Moet je hem alleen aanzetten?
Soms wel. En heel veel vrouwen doen dat al.
Ja.
Zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Want kijk maar gewoon voor iedereen die hiernaar kijkt en luistert. Kijk maar gewoon naar wat je allemaal al hebt meegemaakt en wat je hebt doorgemaakt en waar je nu staat. He, je bent niet meer dezelfde persoon die je 5 jaar geleden was of 10 jaar geleden of 20 jaar geleden.
Nee, nee.
En we hebben allemaal enorme innerlijke kracht in ons.
Ja.
En bij de een wordt die wat vaker aangeboord dan bij de andere.
Dus eerst was het power van het lijf, hoe kon je dat worden? En eigenlijk van, we zijn het al, alleen
ja, en is ik, van jouw blik daarop. En ik help nog steeds graag vrouwen om die kracht in zichzelf aan te zetten en te gebruiken en in te zetten.
Mm-hmm.
En dat doe ik natuurlijk niet meer via een praktijk, maar wel via een online academie. Want alles wat ik ooit heb gemaakt
staat
in een online academie die gratis is voor iedereen die er maar gebruik van wil maken.
Ja, nou, ik vind dat een geweldig cadeau. En ik denk, dit is wat jij te doen hebt.
Ja.
Dit kan je niet uitzetten.
Nee. Nee, dat gaat natuurlijk ook gewoon vanzelf.
Ja.
Ik had hier van de week een monteur, die kwam de luxe flexen ophangen. En zelfs daar heb ik dan hele gesprekken mee. Dat ik op een gegeven moment, als diegene weg is, denk... Oh, waarom heeft diegene mij dat eigenlijk allemaal verteld?
Grappig,
dat gaat vanzelf, ja.
Ja.
Misschien ook omdat je vragen stelt.
Nou ja, dat is die waar we het over hadden, wat jij zei, wat je uitstraalt.
Ja.
Dat is wat jij uitstraalt
ja.
En wat je dus ook aantrekt.
Ja.
Ja. Ja, is er nog iets wat jij wilt meegeven? Wat we niet besproken hebben?
Wat we niet besproken hebben? Nou, eigenlijk 2 dingen.
Mm-hmm.
Natuurlijk als eerste, kom naar het Power Vrouw event. Hè?
Ja.
Power Vrouw event, dat hoor je het helemaal niet.
Empower Women.
Empower Women event. Ik ben helemaal in de war door die Power Vrouwen. Kom daar naartoe, want ja, het zijn fantastische sprekers. Degene die je ontmoet, het is een ontzettend leuk event en het brengt je ook echt veel. Als ik nu terugkijk, 3 jaar geleden, wat het mij aan connecties heeft gebracht, die ene dag, daar heb ik nog steeds vandaag de dag heel veel profijt van. En ik heb er gewoon heel veel aan. Het tweede is, het is natuurlijk voor vrouwen, hè, deze podcast is ook voor vrouwen, een verschil tussen mannen en vrouwen is ook, wij vrouwen zijn veel meer van de verbinding.
Mm-hmm.
En als wij het moeilijk hebben, dan gaat er bij ons vaak gaan er stoffen in ons brein aan, waardoor wij graag verbinding zoeken. Een verschil met mannen is dat mannen dat hormoontje op dat moment niet aanmaken, waardoor zij veel meer zichzelf terugtrekken, dingen zelf proberen te verwerken. Maar wij gaan gewoon heel goed op contact met elkaar. En er is ooit een professor geweest, volgens mij Stanford, die dat ooit heeft gezegd van, als een man hulp nodig heeft of gehoord wil worden, ga dan naar een vrouw toe. Ben jij een vrouw en wil jij hulp hebben en gehoord worden, zoek je vrouwen, je vriendinnen op.
Mooi. Dat is een mooie tip.
Leuke afsluiter, toch?
Nou, dit was fantastisch om met jou te praten, Claudia. Misschien moeten we het over 3 jaar gewoon weer doen.
Ja, leuk.
Dank je wel voor een heel boeiend gesprek.
Jij, dank je wel voor de uitnodiging voor de tweede keer.
Tweede keer.
Ik voel me echt heel erg vereerd.